Goed, we gaan met 2 Korinthe 11 verder. Nou, dan weten we gelijk. We zijn weer bij Paulus. Gaat weer over ons. Maar we zijn toch blij. Hè? Het is fijn dat je het hele programma van God weet. Het is toch mooi, mensen die lopen allemaal rond hier in deze wereld. In duisternis. Want wij waren eertijds duisternis, zegt hij. Dus je loopt als een kip zonder kop rond. Want als je donker is, kan je niks zien. Dus je doet maar wat. Je loopt daarheen, daarheen. Ze lopen allemaal door elkaar heen. En iedereen vraagt zich af, ja, waar ga ik heen en waar komen we vandaan? Nou, dan hoor je natuurlijk de raarste verhalen allemaal. Maar als je de Heer helemaal kent, ja, of door hem gekend zijt, zoals Paulus zegt, ja, dan valt alles op zijn plek. Zeker als het woord waar het recht snijdt. We weten waar we vandaan komen, we weten waar we nu zijn, we weten waar we naartoe gaan. En dat geeft rust in mijn leventje. Nou, we gaan met 2 Korinthe 11 verder. En we zijn beland in vers 4, daar gaan we nu mee verder. Ik lees voor de context even vanaf vers 1. Want Paulus is dus met zijn verdediging van zijn apostolisch gezag. Ja? Het is een hele persoonlijke brief, de 2 Korinthe 11. Ja, daar kijk je echt in het hart van Paulus. Ja? En ze zitten bovenop hem, ze doen onderzoek naar hem. En er zijn mensen die achtervolgen Paulus in feite, ja? Overal waar hij komt. En daar hebben ze hielen gelicht en er komen weer andere leraars die gaan. Ze willen ze terug naar een andere evangelie brengen. En Paulus zegt in vers 11, vers 1. Och, of gij mij een weinig verdroegt in onwijsheid, ja, ook verdraag mij. Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Ik heb u lieden toebereid om u als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk aan Christus. Zie je dat woordje toebereid? Waarom? Ja, daar hebben we het net over gehad, bereid. Waarom? Om u als een reine maagd voor te stellen. Ja? Dat inderdaad, dat heeft met onze wandel te maken. Ja? Dat we gehoorzaam zijn aan Gods woord. Als een reine man aan hem voor te stellen. Christus, doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft. Alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Dus Satan heeft een tactiek. Het is, hij heeft Eva bedrogen door zijn arglistigheid. Daarom wordt hij ook de slang genoemd. Listig als de slangen. Ja? Slangen zijn listig. Maar het was Satan zelf, ja? En heeft haar bedrogen. En heeft haar zinnen bedorven. En hij zegt, zoals bij haar, is hij ook bezig. Nog steeds doet hij dat ook bij ons. Nou, we hebben in de pauze. We hebben natuurlijk alweer het ene genoeg gehoord waar jullie over komen, uitkomen. Ja? En we praten natuurlijk, we vallen geen mensen aan, maar de leerlingen, ja? En de leerlingen de duivelen. Mensen worden verleid, moeten we altijd in de gaten houden, nooit vergeten. De mensen worden verleid en ze worden zelf, ze verleiden mensen, maar ze worden zelf ook verleid. Ik was ook verleid, dus er past geen hoogmoedigheid hierin. Ja? Ik was ook verleid, totdat iemand mij vertelde, ja Jan, maar je moet door de waarheid recht snijden. Want ik werd ook gelovig en toen dacht ik ook van ja, ik las van alles, maar ja, waar ga ik nu heen? Nou, dan ga je naar die kerk eens kijken, luisteren en dan die en waar voel ik me goed en waar vertellen ze een beetje een goede boodschap. Ja, maar ja, was niet één die mij vertelde over het woord en waar het rest snijden. En toen dacht ik, nou, ik was er eigenlijk niet helemaal uit totdat ik deze boodschap hoorde. Toen was het bingo gelijk, oh wacht, toen viel het kwartje. Maar goed, mensen worden dus, ik werd ook verleid, ja, en soms heb je het niet in de gaten. Of je hebt het niet in de gaten. Er zijn ook mensen die, dat zijn echte valse profeten, die willens en wetens mensen bedriegen. Maar uiteindelijk, die erachter zit, is Satan. Dus als mensen in opstand komen, wat ik net ook al zei, met dat een boekje over het gebed bij zuster Paula, dan komt iemand in opstand. Ja, omdat als je leer gebouwd is op bijvoorbeeld dat we door gebed God kunnen beïnvloeden, dat die mensen geneest, of dat die omstandigheden gaat veranderen in jouw voordeel, en je leest dan op grond van de Bijbel dat Paulus dus niet bidt voor genezingen voor mensen, en ook niet dat omstandigheden veranderd mogen worden, ja, dan heb je een probleem met jouw geloof, ja, want die mensen doen niks anders dan daarmee bezig zijn. En dan komt Satan in actie, want dat is de waarheid. Ja? Dus zo gaat dat. En hij zegt om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Dus je kan wel zeggen, ja, ik heb een heel simpel geloof. Ik ben heel eenvoudig, ik ben heel nederig. Ja? Ik ben zo nederig. Ik ben zo nederig dat ik er trots op ben. Zo nederig ben ik, ja. Want ik had pas ook iemand aan de telefoon en die klonk heel nederig. dat hij voor mij gestorven is. Voor mij? Ik zondaar? Is hij voor mij gestorven zo? Dat klonk zo nederig. Totdat ik echt dacht van, zo hé, die is nederig. Maar het is helemaal geen nederigheid, het is hoogmoed. Ja? Want er is geen mens goed in deze wereld. En als iemand zegt, ja, ik mag Christus niet aannemen als mijn verlosser. Heeft hij alles gedaan? Alles? Ja, dat is de eenvoudigheid van Christus. Dus hij heeft alles gedaan. En iemand die dat weigert aan te nemen. En hij kan zeggen, ja, het is mij altijd geleerd dat ik het niet kon aannemen. Maar je komt met de waarheid. En die zegt, hé, gelijk jij Christus hebt aangenomen, staat er toch? En je neemt het niet aan. En dan kan je zeggen, ja, heeft hij het ook voor mij gedaan? Ik arme zondaar, ik ben zo slecht. Want Mozes, David, Paulus, die mannen hebben dingen gedaan die ik nog niet gedaan heb. Ja? En die zijn juist gered. Dus ja, als iemand zo iemand verloren gaat, of hij neemt de Heer niet aan, er is geen excuus mogelijk. Want God is een rechtvaardig God. En dan, je komt of voor de rechtstoel van Christus als gelovige, en anders kom je voor de witte troon ook. Nou, het is de eenvoudigheid, het is zo eenvoudig, je moet het aannemen. En eenvoudigheid is, Christus heeft alles voor jou gedaan. En dat is met de boodschap van genade, waarin wij nu leven, ja, in deze bedeling van genade. Is toch heerlijk, hij heeft alles gedaan. Ik ga alleen maar ontdekken in de Bijbel, wat hij allemaal heeft gedaan. Want ik wist een heleboel dingen niet hoor. En nog steeds leer ik. 2 Korinthe, ik heb 10 jaar geleden bij ons op de woensdagavond, ik had het met Maarten woensdagavond nog over, heb ik ooit ook 2 Korinthe doorgenomen. Dat weten we misschien al niet eens meer. Wist je al niet eens meer. Die aantekening heb ik nog. Dus die kijk ik eens even na. Maar ja, als je nu kijkt, die zijn niet, wat ik nu doe, is niet meer de, ja, ik bedoel, het verandert. Je hoort weer meer, of je leest weer meer, of je komt meer tot kennis van de waarheid na 10 jaar, zeker. En zo gaat dat. Dat is de mate des geloofs groeit. En dat is ook wat God wil, dat wij worden vervuld met de kennis van zijn wil. En dan ben je pas, en dan ga je pas wandelen. Hè? Colossens 1 vers 9 leert ook dat wij moeten vervuld zijn met de kennis van zijn wil. En dan, dan ben je in staat om waardig voor de Heer te wandelen. En we doen veel gelovigen. Die worden gelovigen. Die gaan gelijk in het programma. En die gaan allemaal activiteiten doen. Je moet dit, je moet dat. Evangeliseren, je moet zo. En dan weten ze eigenlijk nog niks van het woord. Maar heel weinig. Ja, ik ben gered. Maar wat de wil van God is, weten ze eigenlijk niet precies. Daarom is dat boekje zo mooi voor die mensen, ja? Ik daar dat. Ik geloof, hoe nu verder? Goed, maar ik wijk af, ja? Want het gaat over de... Hij wil ons... Ik wijk af. Wacht even. Er staat hier om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus... Oh! Niet in die zin, ja? Dan zegt hij in vers 4... Want indien degene die komt... Een andere Jezus predikt. Dus lees in zijn context, ja. De slang heeft Eva bedrogen en zo wil hij ook jullie zinnen bedriegen. En dan gaat hij zeggen hoe dat gebeurt. Hoe zit dat dan? Kijk, in vers 4 zien we het staan. Want, dat is vers 3 eigenlijk. Omdat, indien degene die komt een andere Jezus predikte die wij niet gepredikt hebben. Dus dat is die bedriegerij. Zo bedriegt hij de mensen. Hij predikt een andere Jezus. Die wij niet gepredikt hebben. Ja, de hele Bijbel gaat over de Heer Jezus. Dus, er is maar één Jezus. En toch zijn er ook andere Jezussen in de Bijbel. Ja? We hadden vroeger een broeder in de gemeente. Die zei, ja, je zus. Jezus, je zus. Ja? Een andere Jezus. Die wij niet gepredikt hebben. Of indien gij een andere geest ontvingt. Die gij niet hebt ontvangen. Er is ook een andere geest die je kan ontvangen dan buiten de geest die jij hebt ontvangen, de Heilige Geest. Maar er is nog een andere geest. Een ander, zie je het? Een andere Jezus, een andere geest. En dan ook, of een ander evangelie dat jij niet hebt aangenomen. Er is een evangelie wat je hebt aangenomen. Maar er zijn mensen die verkondigen een ander evangelie, niet wat jij hebt aangenomen. Dat is Satan. Ja? Zo gaat hij de mensen... leren en zo gaan zij afwijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Want als je vers 4 ziet, dan zie je, dan ben je niet meer in de eenvoudigheid. Dan ben je niet meer in het evangelie wat wij nu kennen. Dat Christus heeft alles gedaan, ik leef uit genade en niet uit de werken. Nee, dan kom je onder het programma, onder de wet. Ja, dan hebben we het over een andere Jezus en dan hebben we ook een andere geest en dan hebben we ook een andere evangelie. Dat is wat het resultaat daarvan is. Kijk met mij in Romeinen 16 vers 25. Romeinen 16 vers 5. Dus je ziet, wij doen schrift met schrift. Ja. Geen fabelen. Maar schrift met schrift vergelijken. Hè? Die de teksten moeten ondersteunen. En daar staat, wat is nou een andere Jezus? Nou, dat is een andere Jezus die verkondigd wordt niet zoals Paulus hem verkondigt. Romeinen 16 vers 25. Want hij zegt, hem nu die machtig is u te bevestigen. Naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Maar nu geopenbaard is en door de profetische geschriften naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Dus we lezen in deze tekst, Paulus spreekt over mijn evangelie. En dan? De prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van de tijd der eeuw verzwegen is geweest. Dus Paulus spreekt over een Jezus Christus die al die tijd verzwegen is geweest. Dus voor Paulus is er nooit iets over Christus gesproken. Hij zegt, ja, maar dat kan toch niet? Ik lees in de evangelie in Christus. Trouwens, ik lees in de psalmen ook over Christus. Dus ja, hoe kan je dat nou zeggen? Ja, maar spreekt die Christus naar de openbaring van de verborgenheid. Dat is Christus. Die is niet zoals die op aarde liep. Natuurlijk, dat moest gebeuren. Hij is aan het kruis gestorven. Hij is opgestaan, maar hij is ook opgevaren naar de hemel. En niemand heeft Christus gezien nadat hij was opgevaren naar de hemel. Behalve Paulus. Kijk, Johannes heeft hem in een visioen gezien. Met openbaring. Heeft hij een visioen gekregen. En hij was in de geest op de dag des Heren. En hij zag Christus niet in de verschijning van, we gaan nu, er is een tijd, een bedeemde genade gekomen. Waarin ik nu, genade en vrede, dat wordt de boodschap voor 2000 jaar lang. Zo zag Johannes hem niet. Nee, die zag hem gedaan met haar met witte wol en zijn ogen vuur des vlams. Dat gaat over de dag des Heren. Dat hij komt oordelen. Maar zo zag Paulus hem niet. De Heer Jezus is vanuit de hemel naar beneden gekomen als de verheerlijkte Heren. Hij is verworpen, ja. Maar hij komt aan Christus, hij komt naar Paulus toe, persoonlijk, maar we weten het, hè, op de weg naar Damascus. En vele mensen denken, nou ja, toen is Paulus bekeerd, en daarna is hij met de apostelen, die heeft iets verteld, ik ben tot geloof gekomen, bla bla, ik heb de Heer gezien, en die hebben gezegd, nou, mooi Paulus, jij gaat naar de heiden toe en wij blijven gewoon hier. Dat is toch algemeen een beeld wat men denkt. Als jij zegt, ja, maar hij is al een aantal keer aan Paulus verschenen. Oh ja? Ik denk niet, ik denk dat weinigen dat weten. Terwijl wij weten in de Bijbel, als je kijkt in handelingen, nou dan kan je sowieso, ik ben het even kwijt, maar toch zeker een keer of zes kan je, als je de Bijbel in zijn geheel leest, een brieven, kan je sowieso een keer of vijf, zes, misschien wel zeven keer zien, dat de Heere aan Paulus persoonlijk verschenen is. En wie weet dat? Hè? Wat een geluksvogel, ja. Ja, maar wij zien hem zo meteen, hè? Maar wij zien hem in het woord. Ja, maar in ieder geval, dus Paulus, alleen aan de apostel Paulus is Christus verschenen in zijn verheerlijkte verschijning. En toen heeft hij aan hem iets geopenbaard. En over die Christus praten wij. Het is natuurlijk dezelfde Christus die zijn bloed gegeven heeft voor het volk Israël en uiteindelijk voor de hele wereld natuurlijk. Maar we spreken hier over een programma dat moest op dat moment ook geopenbaard worden. Hij heeft het ook al die tijd verzwegen geweest. Waarom? Gehouden voor Satan. Satan is namelijk, ik bedoel, God had toch, kijk maar in openbaring, nadat het duizendjarig rijk voorbij is, dan verzamelt Satan de hele wereld. En dan komen ze in opstand. En wat zien we? In één vers. Hij kwam, hoe staat er? Vuur uit de hemel en hij was verteerd. Tjak! Eén klap. Ja? Maar met dat kruis heeft God zijn kracht niet gebruikt, maar zijn wijsheid. Door zijn mond te houden, door niks erover te zeggen. En heeft Satan, hij dacht de overwinning te hebben, heeft hem aan het kruis gespijkerd en hij dacht de overwinning te halen. En het is juist ondergang geworden. En dat is natuurlijk een afgang. Dat is een slemiel. Dan ben je een dommerik, dan ben je dom, stom. Ja, dat durf ik rustig te zeggen over Satan. Ja, want wij zijn overwinnen, we zijn boven hem gesteld. En daarom wil hij dat dit niet verkondigd wordt. Want het is Paulus die het openbaart, deze boodschap. Nou, hij is alles kwijt, zowel in de hemel als op de aarde. En dat is Christus verkondigen naar de openbaring der verborgenheid. En Christus heeft aan het kruis alles gedaan, voldaan. Je hoeft niks meer te doen, dus je hoeft niet besneden te zijn. En je hoeft niet gedoopt te worden met water, zoals met Israël, voor hun functie als priester om die wereld in te gaan. Nee, je gelooft het en klaar. Dat lees je alleen bij Paulus. Laat u met God verzoenen. Dat is wat Paulus noemt mijn evangelie, de prediking van Jezus Christus. En dan, dat is de Jezus zoals wij hem verkondigen. Maar de mensen, zoals Satan de mensen wil verleiden, die gaat niet zeggen, je moet allemaal gaan ontkennen dat de maagdelijke geboorte niet waar is, en dit niet waar, en dat allemaal ontkennen. Dat zegt, ja, dat moeten de ongelovigen geloven. Die zeggen dat ook. De Bijbel, ach, dat is een mensenboek. Ja, het is allemaal niet waar, en dit en dat. Maar tegen de gelovigen, een echte gelovige, die zal zeggen, ja, wacht eventjes, Christus mijn verlosser. Daar mag je rustig over praten. En over dat de maagdelijke geboorte waar is. En dat de schepping, hè, daar kan je hele mooie verhalen over houden. En met creationisme. Ga maar praten hoor, over creationisme. Dat, ga maar bewijzen vanuit de wetenschap dat God de maker van is. Dat kan je allemaal doen. Maar dan ben je niet bezig met Christus naar de openbaring der verborgenheid. Want creationisme, voor mij is het heel simpel. Ik hoef de evolutie niet te bestrijden met al dat soort dingen. Ik zeg gewoon, Genesis 1 vers 1. Ja, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Klaar. Het is het geloof, ja. Is het bewijs der zaken die men het ziet. Hij is de schepper. Ik hou me liever bezig met Christus naar de openbaring der verborgenheid. Want dat is het evangelie voor de mensen van vandaag. Dat moeten ze horen. Dus een ander evangelie, dus dat is, heeft te maken dat ze Christus niet gaan verkondigen in verband met de bedelingen. Dus dat wij leven in de bedenkende genade. En dat we Christus volgen zoals hij aan Paulus is geopenbaard. Dus we moeten een bijbelgelovige zijn, zeer zeker. Maar we moeten een bijbelgelovige zijn die het woord en waarheid recht snijdt. Die gelooft in de bedeling der genade die begonnen is aan bij apostel Paulus. En als je dat doet, dan verkondig je Christus zoals het moet. En als je dat niet doet, wat het grootste gedeelte helaas niet doet, dan ben je naar een andere Jezus toegebracht. Want waar kom je dan terecht? Ja, dan kom je naar de evangelie. En dan ga je naar Petrus, en dan ga je naar de Hebreeën, en dan ga je naar de openbaring. Dan, dat wordt ook gezegd, ja. Nou ja, ik zou je één ding zeggen, wij zijn besneden. Ja? In Christus. Nou, maar kijk dan, Jacobus 5 vers 9 bijvoorbeeld, een voorbeeld. Ja? Hoe men dan Christus ook ziet, ja. Als wij denken aan Christus, zie ik hem als het hoofd van het lichaam, als mijn verlosser. Ja? En hier in Jacobus 5 bijvoorbeeld, nou we weten, die wordt natuurlijk ook vaak aangehaald door gelovigen, om te laten zien, ja Paulus, of ongelovig, Paulus zegt het is niet door de werken, en Jacobus zegt het is wel door de werken, rechtvaardigheid. Ja? Daar ga ik het nu niet over hebben, maar kijk bijvoorbeeld, in Jacobus 5 vers 10, dan zegt hij, vers 9, zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt. Nou, als je het woord niet recht waard, ik bedoel, als ik jullie zou horen, is er heel veel gezucht bij jullie, ja. En er was niet altijd liefde en vrede onder elkaar met die broeders. Werd gezucht, hè? Ja, nou kijk, als je dus niet, wat dan? De rechter staat voor de deur. Ja? De rechter. Nou, sorry hoor, Christus, ik zie hem als de rechter, maar als op de rechterstoel. De rechterstoel, waar hij recht spreekt, maar niet om te veroordelen, maar om te beoordelen. Wat jij als gelovige gedaan hebt, heb ik in gehoorzaamheid des geloofs gewandeld, zoals we net in Romeinen 16 lazen. Kijk, en dan wordt daar het loon uitgedeeld. Maar ik word niet veroordeeld als de rechter op de witte troon. Moet niet aan denken. Daar ben ik gelukkig van gered. Maar je ziet het, als je een andere Jezus spreekt, kom hiermee. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ja? Dat soort teksten allemaal. En Petrus, kijk in 1 Petrus. Ik weet nog goed, kijk, Petrus, ik bedoel, zijn allemaal geschreven onder leiding van de Heilige Geest. En het is waar voor degene voor wie het ook bestemd is op dat moment. Ja? Maar wij leren ervan. En mijn eerste Bijbelstudie als gelovige was 1 Petrus 2. Dat ik hoorde van een leraar. En ik ging naar huis, nou, ik liep helemaal in de wolken. Ja, want het ging over Christus als de levende steen. Ja, kijk in vers 4. 1 Petrus 2 vers 4, tot de welke komende als een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En dat is die ook. Maar als ik denk aan Paulus, lees ik nergens over een levende steen. Ja, we spreken over de steen die loskomt, hè, en Daniel. De levende steen, uitverkoren en dierbaar. Dat lezen we in het Oude Testament, die teksten. Die zijn voor Israël. Kijk, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Toen dacht ik, ja. Ja, dat ben ik ook. Ik was net tot geloof gekomen, joh. Dat was gewoon geweldig. Tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom. Om geestelijke offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Nou, er zitten dingen in waarvan ik zeg, ja, die zijn voor mij geestelijke offeranden. Natuurlijk. Alleen, ja, dan ga je door. Een heilig priesterdom. Ja, weet ik veel. Ja, dat vond ik wel mooi klinken. Ja, als je het niet hebt, ja, dat zijn bekende termen over de priesters en zo. En dan, zo wordt gij ook zelf, dat heb ik net gelezen, vers 6. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Oké. U dan, ik, ja, die gelooft, is hij dierbaar. Dat is die zeker voor mij. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Dan zeg je, ja, dat klopt toch? Dat klopt ook. Dat is, natuurlijk klopt dat hij, hij is ook de steen des aanstoots. Natuurlijk. Maar we moeten hier denken aan Paulus, Peter schreef dat aan wie? Aan de kleine kudde. Die in de verdrukking zitten, die vervolgd worden. En dan degene namelijk die zich aan zijn woord stoten ongehoorzaam zijn, waartoe zij ook gezet zijn. En dan komt hij bij mij. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart. Nee, inderdaad, ik heiden, ongelovig. Ik kende de Heer niet, ik was eerst geen volk, maar nu Gods volk zijt, die eertijds ontfermd waart. Maar zo ging ik naar huis. Ik ben een priester, ik was geen volk, maar ik ben nu gered, ik hoor bij het koninklijke priesterdom. Ja, en nou denk je, nu weet ik beter. Ik heb niet recht gesneden, ik zat helemaal op het verkeerde pad. Ik zat helemaal in het programma wat God had voor Israël. Ik ben helemaal geen priester. Paulus schreef het helemaal nergens over priesterdom. En ik ging tekst over priesters lezen. Priesters drinken geen alcohol. Dus ja, ik ging gelijk, stopte gelijk radicaal. Nou, ik dronk al, voordat ik gelovig werd. En dat stopte wel. Maar toen ik helemaal dit las, toen was ik het helemaal van mij zeker. Ik ging dus het stoppen, omdat ik wist, ik ben een priester. Pas, boem. Ik zeg niet nu van, ja, je bent geen priester, dus ga maar lekker huppakee, ga maar vollopen. Nee, zeker niet. Ja, maar we leren ook niet dat het verboden is. Paulus zegt, gebruik een weinig wijn. En dan zegt hij nog eigenlijk, gebruik, ja, als een medicijn. Maar de Bijbel leert niet dat je geen glas wijn mag drinken. Alles moet met water. Maar in ieder geval, het gaat hier om. Je komt dus op een heel ander spoor te zitten. Dus ik ging me ook daarin verdiepen. Dus ik was niet in de brief van Paulus aan het lezen. Ik was met priesters bezig en die moesten ook gewassen worden met een vat water. Dus dat betekent, weet je, dan moet je gedoopt worden. Dus nou, zo ga je. En zo word je verleid. Leringen van de duivelen, sorry hoor, maar het is leringen van mensen die het woord gestudeerd hebben. En die een andere evangelie brengen, een andere Jezus. Dus dat heeft consequenties. En dan kom je ook natuurlijk in de boodschap van, nou joh, gaat de hele wereld in. En leert de volken wat zij. Ik zie allemaal knikken, want dat hebben jullie allemaal gehoord natuurlijk. Kijk, ook nog eens. Grote opdracht, ja. En leert hun te onderhouden wat ik jullie geleerd heb. En doop hun in de naam van de Vader, de Zoon, enzovoort, enzovoort. Dan zit je helemaal, dus ik. Nou, dat is het gevolg. Zelfs dat je dus in Rwanda komt. Nou, als je daar het evangelie vertelt, is het natuurlijk wel op zich goed. Alleen het is op basis van verkeerde Bijbelteksten. En dan krijg je ook, waar gebruik je heen, net zoals dat boek ook, waar haal ik de kracht van en de vertroosting? Dan ga ik ook daar en dat gaat niet lukken. Want je hebt identificatie nodig in iemand die dat meemaakt, hetzelfde als jij. En dan kan je daardoor vertroost worden. En dan is de apostel Paulus. Want die heeft het meegemaakt, de verwerping vanwege deze boodschap. En hij kan mij vertroosten, want hij is door Christus ook vertroost. En daarom heb ik die erkenning en dat geeft mij dan ook die vertroosting. Dus ja, het is heel belangrijk dat je het woord waar het snijdt. Recht snijdt, Hebreeën 13 vers 8. Dat is natuurlijk het argument dat vaak gebruikt wordt. Als wij komen van het woord waar het recht snijden. Namelijk, Hebreeën 13 vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde in de eeuwigheid. Nou, daar zeggen wij toch allemaal volmondig amen op. Dat is hij ook. Ja, Hebreeën 13 vers 8. Hebreeën 13, vers 8.
Ja?
Ja? Nou, dat is dus na de brieven van Paulus. Ja? En hij is geschreven aan de Hebreeën. Dus je krijgt Filemon, Hebreeën, Jacobus, 1 Petrus, 2 Petrus, Johannes. Nee, ja, en begin met Hebreeën. En Hebreeën 13, vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde in de eeuwigheid. Dus hoe kan jij nou zeggen, jij verkondigt een andere Jezus. Of jij zegt dat wij een andere Jezus verkondigen. Maar hij is toch al hetzelfde? Ja, natuurlijk is hij hetzelfde. Maar zijn handelen is duidelijk niet hetzelfde. Hij handelt met het volk Israël. En hij handelt met het lichaam van Christus. Maar helaas, niet tegelijk. Het draait nu om het lichaam van Christus. Christus naar de openbaarheid en verborgenheid. Dus als we terug naar 2 Korinthe 11 gaan. Dus zie je, Satan die probeert de zinnen, wat ik net gaf, dat voorbeeld gaf over mezelf. Mijn zinnen waren echt verdorven. Ik werd van de eenvoudigheid die in Christus is, werd ik echt afgebracht. Ja? En toen werd het allemaal, ja, niet eenvoudig meer. Ik kwam in de strik van de duivel terecht gewoon. Ik zat zo in de strik van de duivel. Je wordt gelovig. Nou, dat zint Satan natuurlijk niks. Maar ik zat op dat moment gelijk in de strik. Omdat ik allemaal met verkeerde, ik had al 20 abonnementen, misschien 19 of 18. Maar allemaal verschillende abonnementen, evangelisch, reformatorisch. En die zei dat, en die zei dat. En ik denk, nou, op één hoop. En dan heb ik het gemiddelde. En dan is dat de waarheid. Ja. Nou, maar ik zat dus volledig in die strik. Ja? En het rechtsnijden van het woord en waarheid heeft mij er gewoon helemaal uitgehaald. Helemaal uitgehaald. Toen komt de rust. Nou, een andere Jezus predikte. Zie je het? Vers 4. Indien degene die komt een andere Jezus predikte die wij niet gepredikt hebben. Zie je het? Nou, Paulus is de enige die dat predikt. En Satan wil ze onder een andere brengen. En of indien gij een andere geest ontvingt die gij niet hebt ontvangen. Nou, als iemand komt, ja, als een preek over de. En Paulus zegt hier. Satan bedroog het toen. Hij bedroog de Korintiërs. En in de bedenking der genade, 2000 jaar, denk ik, ja, 2000 jaar geleden. Nou, 2000 jaar. Nou, Maat is de oudste van ons, maar het leven is een zucht. Ja? Wat is 2000 jaar nou? Helemaal niks. Satan doet dat nog steeds, diezelfde tactiek nog steeds. Bij ons, aan de Korintiërs en ook bij ons. Dus een andere Jezus en dan komt hij ook met een andere evangelie. Dus als wij kijken in het lichaam van Christus, gelukkig, het lichaam van Christus, iedereen is gered. Maar een heel groot gedeelte heeft hij ook, hebben een andere geest ontvangen. Ja, als ik nou in korte tijd dat ik jou en Edwin ook gesproken heb, heb ik al heel wat gehoord wat ik zelf nog nooit meegemaakt heb. Ja, ik heb nooit in die kringen verkeerd. Ja? En dan staat ons nog even te kijken van dat je, hé, dat allemaal gebeurt. Ik heb wel eens wat in Amerika op film gezien. Nou, daar sloeg je ook stijl van achterover. Maar dat je denkt, ja, dat is hier ook, gebeurt hier ook. En een andere geest, zie je duidelijk een andere geest. Wat voor geest is dat dan? Nou, niet die van, kijk in 3 vers 17. Want deze hebben wij. 2 Korinthe 3 vers 17, een bladzijde terug. Daar staat, de Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Dat is het tegenovergestelde van dienstbaarheid. 2 Korinthe 3 vers 17. Hij spreekt in het verband met het Oude Testament en het Nieuwe Verbond, dienaar van het Nieuwe Verbond. En de geest, ja. Het gaat om de bediening van de geest en de bediening van de verdoemenis. Ja. En wij hebben de boodschap van genade, evangelie van Gods genade. Het Oude Testament, dat geeft bedekking aan de mensen. Ja? Dat geeft een sluier, wordt alleen in Christus weggenomen. En dan zie je, de Heere nu is de geest. Ja? Die zal dat deksel wegnemen. En hij zegt, en waar de geest des Heer is, daar is vrijheid. Ja, inderdaad, ja, dat klopt. Ja. Maar die vrijheid die gaat weg als we terug naar Romeinen 8 vers 15 gaan. Ja, want als gelovige, kijk, je wordt gered. En dan ben je, wow, ik ben vrij. Ja? Dat zijn we allemaal, iemand die echt een bekering heeft meegemaakt, zo van het een op het ander moment, ja. Dat je wist, dat je echt een Paulusbekering hebt meegemaakt. Harry, hè, bij jou is het heel geleidelijk gegaan. Jij luisterde naar bijbelstudies van Henk Binnendijk. Nou, en zo kwam jij, hè, op een gegeven moment, ja. Jij kan niet echt aanwijzen de minuut en de seconde en de datum. Ik wel. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat zo moet gaan. Dat hoeft niet. Ja? Maar goed, op een gegeven moment je beseft, hey, ik ben vrij. Hè? Je hebt vooral de mensen die natuurlijk helemaal zo hebben gezeten in de goot. En die worden gered. Ja, dan is het verschil zo groot. Als je aan mijn kinderen vraagt, die zeggen, ja, nou pop, gered, uitgenade door het geloof. Ja, oké. Dat is vanaf het begin af aan, is dat er gewoon ingegaan. Maar ze hebben nooit die overgang zo meegemaakt. Zoals jij misschien hebt meegemaakt en ik heb meegemaakt. Of anderen meegemaakt hebben. Nou, maar dan ben je vrij. En dan komt het. Als je dus naar een ander evangelie gaat, dan kom je onder de wet. En wat krijg je dan voor geest? Kijk, Romeinen 8, vers 15. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrees. Wanneer heb je dat? Onder de wet. Want Edwin vertelde net over, er wordt gepredikt, Deuteronomium 28. Ja? Als gij de stem zult gehoorzamen, ja, dan zal je gezegend worden. Maar als je niet hoort, word je vervloekt. Wat voor geest heb je dan? De geest van dienstbaarheid, van angst. Wederom dat vrezen. Dat is angst inpompen in de mensen. Ja? Dus doe goed, dan krijg je het goed. En doe je niet goed, dan zal je vervloekt worden. Dus denk erom. Dat is ook wat mensen soms tegen je zeggen. Genade, dus alles is voor jou gedaan. Hoef je niks te doen. Dan kan je maar doen en laten wat je wil. Maar zij hebben de geest van angst om dingen goed te doen. Want anders word je vervloekt. Ja? Dat hebben wij niet. Wij zijn gered, wij zijn vrij en we weten. Hij blijft ook vrij. Ik ben voor God, ben ik levend. Ik ben voor de zonde dood, maar voor God ben ik levend in Christus Jezus onze Heer. Hoewel ik ook zondig. Ja, maar dat kan je niet zo zeggen. Dan ga je maar. Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Maar die angst, die is weg. Dat is de geest der dienstbaarheid. Maar wat hebben wij dan wel ontvangen? De geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. Mooie boel is dat zeggen, als je bang bent voor je vader. Ja? Gelukkig, er zijn mensen die kunnen bang zijn voor hun vader. Die hebben van alles meegemaakt. Dat snap je wel, maar dat klopt niet. Maar een vader, een kind, die moet zich veilig voelen bij zijn vader. Ja? En die roept ook Abba Vader. Het is papa. Abba, papa. Dat Christus zegt. En wij hebben die geest ook. En dat is niet de geest van dienstbaarheid. Die horen wij absoluut niet te hebben. Dat krijg je alleen als je onder de wet gepredikt, als je onder de wet zit en dat gepredikt wordt. En dan is dat die geest die je ontvangt. Terwijl je wel de Heilige Geest hebt ontvangen. Hè? Die gaat niet weg. Maar wat neemt het dan over? Ja, wat zegt Paulus? We hebben het wel eens over bedroeven van de Heilige Geest. Maar wat dacht je van het blussen van de Heilige Geest? Ik garandeer je, onder de breking van de wet is de geest geblust. Niet dat de geest weg is. Maar de geest werkt niet samen met de prediking van de wet. Zo gestopt. Dus je bent wel gered. En je blijft ook gered. Want je bent verzegeld. Maar zijn werking is weg. En dat krijg je dus de geest van dienstbaarheid. Maar wij, Paulus zegt, maar nee, gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. Wij zijn aangenomen tot kinderen. Wij zijn, net zoals met de psalm net, dat gaat dan over Israël. Maar wij maken ook deel van het hele plan van God. Hij heeft ons ook ingeschakeld. Wat zijn wij nou? Wat zijt gij? Wie zijn wij, hè? Die mensen dat gij hun bezoekt. Wie ben ik dat gij mij bezocht hebt? Dat ik zomaar, ik ben gered. En ik ben zomaar in één klap tot een kind gemaakt, tot een volwassen zoon, in die betekenis. En ik mag met hem meeregeren. Ik deel mee in de erfenis. Ik? Ja, jij. Het is toch ongelooflijk? Nou, nu roep ik Abba Vader. En die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Nou, gaan we even mee naar Lucas 4, vers 33. Er zijn nog meer geesten, want bijvoorbeeld, ik ga die niet opzoeken, maar Paulus zegt bijvoorbeeld ook dat wij niet de geest van de wereld ontvangen, hè? Maar de geest die uit God is. Waarom? Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat slaat op de Heilige Geest die wij ontvangen. En er is nog een geest, en dat heeft vooral te maken met het staan voor deze waarheid. Dat is de geest van angst. Ja? Geest van vreesachtigheid. Dat heeft te maken met het verkondigen van de verborgenheid. Ja? Dat hij zegt, hé, Timotheus, die geest heb jij niet ontvangen, ja? Maar goed, dat is even een zijspoor, want we spreken hier vooral over die andere geest die we ontvangen hebben, omdat er zijn leraars, die gaan hun de wet brengen. Die willen ze onder de wet brengen. Nou, Lucas 4, vers 33, kijk, nou dat weet natuurlijk ook al, het is wel actueel, als ik nou elke juli in mijn achterhoofd heb, waar jullie vandaan komen. Maar dat is natuurlijk ook wat veel gepredikt wordt, ja? Want ik zei net, ik ben niet bang voor de duivel. Nee, dat hoeft ook niet. Ja, maar als je kijkt 4 vers 33, dan zien wij natuurlijk, en in de synagoge was een mens, hebben een geest, eens onreine duivels, en riep uit met grote stem. zeggende: laat af, wat hebben wij met u te doen? Gij Jezus Nazarene, zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u, wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende: zwijg stil en ga van hem uit. En de duivel, in hem in het midden geworpen hebbende, voer van hem uit, zonder hem iets te beschadigen. En er kwam een verbaasdheid over allen, en zij spraken samen tot elkander, zeggende: wat woord is dit, dat hij met macht en kracht de onreine geesten gebiedt en zijn vader uit? Zo'n geest, een onreine geest, zie je dat? Maar over die geest spreekt Paulus niet, een andere geest. Hij spreekt over de geest van dienstbaarheid, om te zijn leer die wil je onder de wet brengen. Nou ja, goed, en dit soort verhalen ken je natuurlijk ook, dat mensen geloven dat je nog steeds een onreine geest kan hebben. Maar dat is ook een gevolg, als je onder de wet gebracht wordt, ja, dan kom je hierin. En velen geloven dit, ja, moet de geest uitgedreven worden. Maar ik zeg je één ding, als je de Heilige Geest hebt ontvangen, wij zijn de tempel van de Heilige Geest. God, hier, dit is de tempel, waarvan hij zegt, die is heilig. Welke gij ook zijt. Ik ben een heilig iemand. Ik ben heilig. Ik ben een tempel van God. En waar God woont is heilig. Ja? Daar is geen plaats voor een onreine geest. Die kan er niet in komen. Ik heb mijn geest. En ik heb de Heilige Geest. En ik heb de zondige natuur die nog steeds in mij woont. Dat geloven wij. En dat zeggen de Romeinen 7. Ja? Van de week sprak iemand die zegt: wij hebben helemaal geen zondige natuur. Wij hebben geen zondige natuur. Nou, als je geen zondige natuur hebt, dan zondig je ook niet. Nou, ik denk niet dat als je een dagje met Simon omgaat, of dan zou ik zeggen, nou, oké, zeg jij dat? Oké, als die de kamer uitgaat, dan ga ik even met je vrouw praten. Ja? Die kent jou door en daar, ja? Kijken of je dat nog steeds kan volhouden. Nee, Romeinen 7 zegt, wij hebben de zonde die in ons woont. Dus dat is het, ik heb de zonde die in mij woont, en dat is het, doet, dat is degene die doet wat ik niet wil. Ja? Als ik zondig, is het de zonde die in mij woont. En het gaat erom, ja, wat wil ik? Wil ik de Heer dienen of wil ik het zondige vlees dienen? Ik maak de keus. Het is de geest in mij en de zonde in mij. Die twee dingen, daarom heb ik die strijd. Maar een onreine geest? Nee. De strijd hebben wij nou niet tegen onreine geesten die in mij zitten, of die uit mensen uitgedreven moeten worden. Wel nee, zodra ik tot geloof gekomen is, dan is die geest gewoon weg. En Gods geest woont nou in mij. En Gods woord gaat mij opbouwen en bekrachtigen. Want ik heb de strijd nu niet tegen geest in mensen of in mijzelf. Nee, tegen de macht en de overheden. Waar? In de lucht. Ja, dat is de strijd die we hebben. En niet anders. Nou, gauw terug naar... Oh, dan zegt hij een ander evangelie, wat gij niet hebt ontvangen, ja? Nou, laat Tom even gauw bij. Eerst even dan en dan gaan we naar Galaten. Galaten. Maar hij zegt dus in 2 Korinthe 11... En indien gij een andere geest ontvingt die gij niet hebt ontvangen. Nou, die hebben we dus nu gehad. Het is een geest van dienstbaarheid, omdat ze de wet prediken. Of een andere evangelie dat gij niet hebt aangenomen. Dus ze komen met een andere evangelie wat gij niet hebt aangenomen. In Romeinen 16 zei hij ook, naar mijn evangelie. Dus er is een evangelie, wat Paulus noemt, mijn evangelie. En hij zegt, maar aan jullie wordt een ander evangelie verkondigen wat jullie niet hebben aangenomen. Dus hij spreekt tegen gelovigen die hebben het evangelie aangenomen. Precies zoals 1 Korinthe 15 zegt. Waardoor gij zalig wordt. Het evangelie moet je aannemen. Wat gij ook aangenomen hebt, waarin gij ook staat. Dat hebben jullie aangenomen. Maar nu komen ze met een evangelie wat jullie niet hebben aangenomen. Dat is een ander evangelie. Nou, daarvan zegt hij in Galaten, dat is overduidelijk. 1 vers 6. En Paulus had dus die strijd. En wij hebben die strijd nog steeds. Ja? Want daar hebben wij ook mee te maken in een Galaten 1 vers 6. Wat zien we daar staan? Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Zie je? Daar staat het andere evangelie. De Galaten werden naar een ander evangelie. En waar gaat de Galaten over? Over de wet. Het gaat allemaal over de wet. Romeinen leert, wij zijn gerechtvaardigd, ja? En het is niet uit de wet, maar door het geloof alleen. En de gelaten, zie je, die willen nog steeds door de wet gerechtvaardigd worden, die mensen. Paulus zegt, jullie zijn, wijkende, zijn afgeweken van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft. Paulus is naar de gelaten gegaan, verschillende gemeentes, en die heeft hun het evangelie verkondigd. En we weten, als je het evangelie verkondigt aan de mensen, zo roept God de mensen. Teksten gaan we nou niet opzoeken, maar dat weten jullie, ja. Hij roept ons door het evangelie. Dus Paulus heeft hun geroepen. Er staat hier degene met een hoofdletter, maar dan weet het. Het gaat niet over Christus. Het is Paulus. Het is degene is met een kleine letter. En die heeft hun in de genade van Christus geroepen. En daardoor zijn ze zalig geworden. En nu komen er leraars. Paulus is weg. En die verkondigen een andere evangelie. En kijk in 4 vers 17. Hetzelfde brief. Dat zijn die leraars. Zij ijveren niet recht over u. Dat zijn diegenen die dus dat andere evangelie naar hun komen brengen. Hè? Maar zij willen ons uitsluiten. Wat is dat? Van Paulus afbrengen. Mensen, als wij ook met gelovigen te maken krijgen. En het zijn broeders en zusters, gelukkig allemaal. En we willen graag dat zij het woord ook recht zeiden. Want we weten allemaal wat een blijdschap dat geeft. En een rust in je leven. En je weet gewoon, dit is het. Dit is het gewoon. Maar degene die er tegenin gaan, die het niet willen, let maar op, hè, dat maak je mee. En sommigen neemt het aan. En degene die niet willen, die gaan praten. En hoe durven ze het zeggen? En dit niet, en dat, en dat, en dat. En dan proberen ze allemaal uit te sluiten van Paulus. Van Paulus af te brengen. Ja? Opdat gij over hen zou ijveren. Dat is wat die leraars komen doen. Ze komen met de wet. En ze willen dat ze hun volgen. Paulus, niet Paulus. Nee. Petrus, Jacobus, Johannes. He, die apostelen. He, pas ook iemand tegen mij. Ja, zuster was het in de gemeente. Die zegt ja. En toen zei ze van ja, nou ja, maar die andere apostelen zijn ook belangrijk hoor. Ja, natuurlijk. Die zijn hartstikke belangrijk. Alleen, niet voor de belegging van Christus. Ja. Dus, ze willen ze afbrengen. Ze willen Paulus uitsluiten. En dat is nog steeds zo. En kijk, in Galaten 1 vers 7. En dan zegt hij dat andere evangelie, daar er geen ander is. Het is nu geen andere evangelie, het is maar één evangelie. Ja, voor deze bedeling der genade. Ja, en we weten, er is nog een evangelie. Dus het klopt wel dat er een andere evangelie is. Maar dat is inderdaad, dat klopt, maar dat is niet voor deze tijd. Dus daar dat evangelie moeten wij niet zijn. Er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Perverteren. Het evangelie van Christus vervalsen. Teniet maken. Het genade moet krachteloos gemaakt worden. Hoe zorg je dat genade krachteloos gemaakt wordt? Werken toevoegen. Dat is heel simpel. Gewoon de wet verkondigen. Nou, weggenade, ja? En dat is het verkeerde van het evangelie van Christus. En ze gaan jullie ontroeren. Ontroeren word je onrustig. Toch? Ken je die onrust? Met het evangelie?
Ja.
Ja, hè? Ik leer dat al. Ja? Maar waar zit die onrust? Kijk, Satan wil je zinnen verderven. En daar begint het. Dat is om hiermee te maken. Als jouw denken in overeenstemming zoals God het doet, dan krijg je ook rust en vrede. En heb je dat niet, dan word je ontroerd, dan worden je zinnen verdorven en je wordt afgebracht van de eenvoudigheid die in Christus is. Dat zie je in vers 7 staan. Nou, kijk je in vers 8. Doch al waar het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Dus een engel uit de hemel. Of een... Nou, wat is nou dat andere evangelie, ja? Dat is, hier zie je de definitie van een andere evangelie staan. Namelijk, een evangelie verkondigen, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben. Dat is het andere evangelie. Dus alles wat je hoort. Want ik ben ooit nog van plan, een van de plannetjes die ik heb, maar ook studie te schrijven, ook niet van waarom Paulus. Maar zijn wij de enigen die over Paulus praten? Dat is niet zo. Er zijn ook mensen die praten over Paulus en die liggen, zoals het lijkt, zeggen ze, nou, bijna hetzelfde. Maar dat lijkt hetzelfde. Maar dan praat men over dat we zijn allemaal gered, Christus heeft ons verzoend en Paulus heeft het verkondigd en iedereen is gered. Klaar. Nou, dat leren wij niet hoor. Als jij niet gelooft, als je Christus niet aanneemt, gelooft, dan ga je verloren. En er zijn die ook praten over Paulus. Die zeggen, ja, in handelingen heeft hij nog gewoon gesproken zoals het evangelie van het koninkrijk. Christus op aarde. En daarna is het lichaam van Christus begonnen. En al dat soort dingen meer. Dus let op, hè. Let op. Nee. Nee, het is het evangelie waarvan Paulus zegt, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben. En Paulus... Wou je zeggen dat de brief van Galaten niet tot het evangelie hoort wat Paulus verkondigd heeft? En de eerste Korinthebrief en de tweede Korinthe, dat zijn de mensen die dat zeggen. Of de Thessalonicenzen, wat dacht je van de Romeinenbrief? Is dat niet het evangelie wat Paulus aan ons verkondigd heeft? Dus alles wat een ander evangelie is, dat is alles wat afwijkt, wat valt buiten de brieven van Paulus. En dan heb ik het over Romeinen tot en met Filemon. Dat is het evangelie voor ons voor vandaag. En alles wat daarvan afwijkt, wat ze daar buiten verkondigen, dat is een ander evangelie. En dat is, dat noemt hij, die dat doet, die is vervloekt. Niet dat je verloren gaat, dat kan niet. Dan ben je in de band gedaan. De geest is geblust. En dat is niet waar God mee bezig is. Ja? Maar jij is helemaal niet vervloekt. Persoonlijk, want Christus heeft ons, wat? Verlost van de vloek van de wet. Want hij is die vloek geworden voor ons. Maar in onze gehoorzaamheid, voor de rechterstoel van Christus, wat is die vervloeking? Hout, hooi, stoppelen. Geen loon. Terwijl degene die bij dit evangelie blijven, goud, zilver, kostelijke steen. Vervloeking of de zegening. Ja, ik zeg altijd maar zo, vervloeking is tegenovergestelde van zegening. En voor de rechterstoel van Christus, degene die goed gedaan heeft, ja, dat zijn die gezegend zijn. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen, begrijp ik goed. Maar in onze gehoorzaamheid aan het geloof, dus staan bij dat evangelie wat Paulus verkondigt, ja, dat zijn degenen die voor de rechterstoel van Christus dat loon krijgen. En anders niet, Paulus noemt dat kwaad, in die zin een ongehoorzame kind. Ik bedoel, als je kinderen hebt, nou, we weten allemaal, ze blijven altijd die kinderen. Maar ik weet ook, degene die kinderen hebben, weet allemaal, je hebt gehoorzame kinderen en je hebt ongehoorzame kinderen. Zo is het helemaal. En nu is bij wet geregeld, je kan ze niet onterven. Wij spraken pas nog over iemand, hè. En zei je, nou, als dat nog kon, nou, dan zou ik hem zo onterven. Maar dat kan niet meer. Nou, dat ging niet over mijn eigen kind trouwens, hoor. Nee, dat was, we hadden het over iemand. Maar ik bedoel, zelfs nu, dat kan dus niet. Maar zo is het bij God ook, hè. Niemand kan onterfd worden. Iedereen heeft de erfenis in de hemel. Allemaal hebben die erfenis. Alleen, wat voor plek heb jij in die erfenis die daar is, zo'n als we gaan regeren? Daar zit het verschil in. En dat heeft te maken met je gehoorzaamheid aan het evangelie. En dat is niet naar een ander evangelie. Dus het is de brief van Paulus. Of het is, je gooit ze op één hoop. Alles bij elkaar. Dan krijg je een hutspot, ja. En dan pik je dat en daar wat en daar wat en daar wat. Maar het is niet een zuiver evangelie meer. En geen gezonde leer meer. Ik ga stoppen, want ik zie dat de mensen het koud krijgen. Ja? Dus de prediking is niet warm genoeg. Maar, nee hoor. Maar we gaan stoppen, volgende keer gaan we weer verder. Maar laten we daarom blij zijn. Je ziet het, Paulus is heel erg scherp daarop dat we bij dit evangelie blijven. En of er dan 300 mensen zitten, of 200, of 100, of gaat net zoals met in het Oude Testament. Ja, als er nog 20 zitten in Sodom en Gomorra, ja. Nou, nog 10 dan. Nou, al zitten er 7. 7, heilig getal. Ja? Als zitten er 7, gaan we gewoon door, hoor. Maar al zitten er nog 2, gaan we ook door. Ja? Het gaat om de waarheid. Zullen we danken? Vader, we willen u danken voor deze dag. We danken u voor alles wat u voor ons gedaan hebt. En dat we zo blij mogen zijn, Vader, omdat we u kennen en dat u nog steeds werkt in ons, Vader. Bedankt u voor in Christus' naam. Amen.